lieve luisteraars. Fijn dat je er weer bij bent. Of misschien ben je hier wel voor het eerst, dat zou ook zomaar kunnen. En heb je de podcast Doodnormaal gevonden? Mijn naam is Winnie Bos van Doulawijzer, de podcasthost. En ik ga wekelijks in gesprek met professionals die in aanraking komen met de dood. En je hoort persoonlijke verhalen over het levenseinde. Dat het zo op deze manier voor iedereen weer wat makkelijker mag worden om hun verhaal te vertellen. Of met een ander in gesprek te gaan hierover. Mocht je deze serie waarderen, dan zou ik het super tof vinden als je een review of een beoordeling achterlaat op de podcastkanalen of op mijn website. En heb je mensen in je omgeving die behoefte hebben aan deze gesprekken? Fijn als je dat dan met ze deelt. Waarvoor alvast hartelijk dank. Ik ben vandaag in gesprek met
Laura Galles.
Als ik aan jou denk, dan moet ik terugdenken aan afgelopen zomer.
Mm-hmm.
Afgelopen zomer, toen ik besloot om van Shaline Charlotte de cursus in 7 dagen, je online cursus in 7 dagen, ik moet hem wel goed zeggen, ging starten. Want ik wilde graag online iets gaan creëren. Shaline volgde ik al een tijdje en ik dacht, lijkt me een mooie manier om mezelf de kennis eigen te maken. Nou, mijn pad liep iets anders, dus die online cursus die is er nog niet. Maar goed, nieuw jaar, nieuwe kansen. Maar daar ontmoet ik jou. En in de community. En daar werd een linkje gelegd tussen dat wat ik doe en wat jij hebt meegemaakt.
Ja.
En daar hebben we heel even kort over uitgewisseld. Maar volgens mij ben jij veel beter daarin om te beschrijven wat er is gebeurd dan dat ik dat doe. Dus ik ga naar je luisteren, net zoals de luisteraars. Vertel, wat is er bij jou gebeurd en wat heb jij meegemaakt als het gaat over overlijdens in jouw leven?
Ja. Ik zal beginnen met mijn vader. Mijn vader die heeft in 2012 gediagnosticeerd met kanker. Darmkanker met uitzaaiing naar de lever en de lymfe. Daar kwamen we vrij laat achter. Dus vandaar dat de uitzaaiingen er al waren. Dat volgde eigenlijk op een vrij pijnlijk faillissement van mijn ouders. Ik denk dat het een of ander wel ook met elkaar te maken heeft. Ik denk dat stress niet helpt bij dit soort zaken. Dus in 2012 kregen we te horen dat hij ziek was. Helaas ongeneeslijk. Dus heeft hij vooral eigenlijk alleen maar palliatieve behandelingen gekregen. En is hij na heel veel chemo's alsnog in 2015 overleden. Het was wel zo dat de behandelingen zo goed aansloegen dat de uitzaaiingen zo klein werden dat hij misschien in aanmerking zou komen voor een behandeling. Alleen die was in Nederland nog niet goedgekeurd, dus daarvoor had hij naar Duitsland of Amerika gemoeten en daar was helaas het geld niet voor. Ik weet niet of het dan anders was gelopen. Het toonde wel aan dat de behandeling aansloeg. Dus dat heeft in dat traject ook wel weer hoop gegeven. Maar uiteindelijk was het in 2015 toch klaar. En in diezelfde tijd, ik was nog studerende, ik was aan het afstuderen in 2014. En toen ontmoette ik een jongen.
Zoals dat dan gaat in het leven.
Ja. We klikten heel erg goed. Zijn gaan daten, waren hopeloos verliefd, hadden allemaal plannen gemaakt. En na 2 maanden ging hij op vakantie met de motor naar Oostenrijk. En is daar uit de bocht gevlogen. En ter plekke overleden. Zo krijg ik kippenvel als ik het vertel. Dat gebeurde nog tussendoor. Dus mijn vader dus in 1 jaar bijna, allebei in augustus met 1 jaar ertussen, zijn zowel mijn vader als mijn vriend overleden.
Jemus. Je zegt, het ging bij mijn vader zo goed met zijn behandeling dat dat er mogelijkerwijs andere vervolgtrajecten mogelijk waren. Maar die waren nog niet hier in Nederland. Hoe is uiteindelijk dan, want hij is 3 jaar ziek geweest, dat jullie het wisten, ja, als ik jou zo goed even beluister. Hoe zijn die 3 jaar dan precies verlopen?
Vanaf het moment dat wij hoorden, worden de diagnose en 2 weken later hoorden we ook dat het niet te genezen was. Nou, dat is wel gewoon een ontzettende klap. Mijn ouders wonen in Noord-Holland. Ik studeerde in Delft. Dus ja, dat heeft gewoon een heel groot effect op je. Helemaal, het was 2011, dus ik was 23. En in de tijd daarna ga je toch hoopvol die chemo's in. Helemaal als ze goed aanslaan. Dus dat was eigenlijk best wel een positieve tijd. En mijn vader was ook wel echt zo van, nou, ik ga dit gevecht aan. Die ging niet bij de pakken neerzitten. Hij heeft zelfs, toen hij in het ziekenhuis kwam, kwam hij de verpleegkundige tegen die hem de chemo zou geven. En die zei, nou meneer Gallis, u ziet er nog gezond uit. Laten we daar maar even verandering in brengen. En dat sloeg bij mijn vader, ja, dat sloeg bij mijn vader fantastisch aan. Want dat was zijn manier van, we gaan dit aan. Ik ben niet zielig, we gaan dit gewoon doen. Weet je wel? Dus vooral geen medelijden met mij.
Maar jij zat in de tussentijd dus ook op afstand.
Ja, en dat vond ik echt best wel moeilijk.
Ja. Yeah.
Ja, want ik studeerde dus gewoon. Ik woonde in Delft. Ik kwam één keer. Ben ik eens in de 2-3 weken naar mijn ouders gegaan. Daarvoor was het eens in de 5-6 weken. Want ik wilde zelf met eigen ogen zien wat het deed. Omdat ik. Daarvoor had ik wel eens dat ik 2 of. Ja, dat dan langer er niet was. Dan sprak ik mijn ouders tussendoor. En dan ging het misschien goed, misschien slecht, maar vervolgens ben je dus of blij en dan kwam ik thuis, bleek het toch slecht te gaan, of ik maakte me zorgen en dan kwam je thuis en dan was het oké, er is dus eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Dus toen heb ik het besluit genomen om gewoon wel echt regelmatig erheen te gaan, want ik wilde het zelf zien en meemaken. En juist ook in het laatste half jaar was ik mijn afstudeerscriptie aan het schrijven en mijn vader kreeg chemo's. En die kreeg daardoor last van zijn zenuwen. Dus hij kon bijvoorbeeld koude dingen voelde echt extreem koud aan. Dus hij kon bijvoorbeeld de stalen handvat van de auto voelde voor hem als bevroren. Dus autorijden was voor hem niet echt meer een optie. Dus in die tijd, ik was vrij flexibel. Dus dan ging ik op woensdagmiddag naar Amsterdam toe waar hij de chemo's kreeg. En dan reed ik hem terug naar huis. En dat deed ik natuurlijk om te helpen, maar ook gewoon om die tijd met mijn vader door te brengen. Want ik dacht, ja, als hij er straks niet meer is, dan wil ik wel gewoon en bepaalde dingen gevraagd hebben. Ik wil er gewoon zijn. Ik wil niet straks bedenken, was ik er maar wat vaker heen gegaan.
Creatief in hoe je het oploste doordat je op afstand was.
Nou ja, kijk, als student ben je denk ik gewoon sowieso wat flexibeler met heen en weer reizen en je tijd. Dus het voelde voor mij natuurlijk om het te doen.
Ja, maar ook wel mooi dat je echt je verlangen hebt gevolgd. Van ja, ik wil eigenlijk nog zoveel mogelijk van hem meemaken nu het nog kan. Want ja, niemand kon natuurlijk vertellen hoe lang was. Behalve dan dat je wist het is ongeneeslijk. Maar ja, dat vind ik sowieso altijd met als mensen dan ziek worden en ze zeggen het is ongeneeslijk. Ja, waarmee ga je dan op reis? Hè? Soms wordt er een datering aangegeven hè, van jaartallen of weken of maanden. Waarvan ik dan eigenlijk denk, ja, noem die maar niet, want die komen toch nooit uit. Ja. Maar goed, die worden wel vaak gegeven. Maar praktijk leert vaak dat het gewoon niet de feitelijkheid is waarmee je te maken krijgt. Nee. Dus je leeft continu eigenlijk iedere dag met een onzekerheid van ja, is hij er morgen nog wel?
Klopt. En bij mijn vader werd afgegeven, nou, patiënten met uw ziektebeeld hebben een gemiddelde levensduur van 1,5 jaar tot 10 jaar. Nou ja, daar heb je dus ook gewoon niks aan.
Nee.
Behalve dat het aangeeft dat het gewoon heel erg kan wisselen.
Ja.
En dat het heel erg afhangt van hoe de behandeling aanslaat. Die bij hem dus goed aansloeg. Dus hij heeft het nog 3 jaar volgehouden.
Ja. En wat voor vragen wilde jij dan nog aan je vader stellen?
Nou, mijn vader was behoorlijk van de oude stempel. Mijn vader is nog steeds mijn held. Maar emoties was niet zijn ding. Emoties delen. En dat was ook in de tijd ervoor dat mijn ouders failliet gingen met het bedrijf. Liet hij daar heel weinig van zien. Wat dat met hem deed. Je merkte het wel aan hem. Dat hij gestrest was. Kortaf was. In zichzelf keerde. Maar ik had geen idee wat dat bij hem deed. Voelde niet zich verdrietig. Was hij boos? Voelde niet zich schuldig? Ik weet het niet. En ik heb dat geprobeerd aan te kaarten. Maar dat is niet helemaal gelukt. Dat vind ik enerzijds heel jammer. En aan de andere kant denk ik, ja, ik heb het in ieder geval geprobeerd. Ik heb ernaar gevraagd. Ik heb wel wat dingen met hem besproken, dus daar ben ik blij mee. Maar er echt achter komen wat hem met hem deed op een emotioneel vlak, dat kwam er niet uit.
Dat was een beetje ver van zijn bedshow, zeg maar, om daar te geraken.
Ja, klopt.
Maar wel op zich mooi dat je in ieder geval dat je wel je verlangen bent gaan volgen door het... Ja, ik vind proberen vind ik nooit het goede woord, maar door te kijken of er ruimte kon ontstaan dat hij daar toch bij kon komen.
Ja, zeker.
Ja, want ik denk dat überhaupt die reis, om dat te realiseren, ook al iets heeft gebracht. Kan ik me zo voorstellen. Want wat bracht dat dan?
Ja, we kwamen gewoon dichter tot elkaar. Juist omdat je dus één op één tijd doorbrengt. Wel, ik was altijd bij mijn ouders. Mm-hmm. Ik was eigenlijk nooit alleen met mijn moeder of alleen met mijn vader. Dus juist om die één op één tijd te hebben, dat was gewoon heel erg waardevol. Ja, je zit in de auto, dus je kijkt elkaar niet aan. Dus je kan lekker naar voren praten. Dus dat is makkelijker.
Ja, dat is ook een hele goede setting, hè? Want dan kom je ook niet te dicht bij elkaar. Want je kijkt elkaar niet in de ogen. Dus als er verdriet komt, dan ziet niemand dat. Ja, je kan het misschien voelen, maar zichtbaar wordt het in ieder geval niet. Want je kijkt lekker zo allebei recht vooruit.
Ja, precies. Dus dat, op een heel oppervlakkig niveau kwam dat er wel ook over zijn... Ja, ze leven vroeger. Vooral ook hoe hij over hoe hij nu in het leven stond. Wel, hij heeft tot het einde aan plannen gehad voor de toekomst. Om te kijken hoe hij mijn moeder toch nog wat beter achter kon laten. Dus eigenlijk dat vooral waar hij mee bezig was.
En ben je dan nog dingen van je vader te weten gekomen die je niet wist?
Nee, niet van hem. Nee, achteraf in het rouwproces, nadat hij was overleden, toen we weer met familie bij elkaar waren, ja, dan hoor je wel hele leuke anekdotes en verhalen over vooral wie die vroeger was. Hij was de jongste in een gezin van 6. En eigenlijk een ongelukje op 12,5-jarige bruiloftsfeest van zijn ouders. Dus hij is ook voornamelijk opgevoed door een van zijn zussen. En dan hoor je dat hij achterop de fiets zat, kwakend als Donald Duck. Ja, dat deed hij toen ik klein was ook, want hij kon heel goed Donald Duck daar doen. Zat hij achterop en dan zat zijn zusje zat echt van, oh, ap, stop hiermee. Want die schaamde zich dood. Of dat hij aan het zwembad zat op vakantie een boek te lezen. En elke keer als hij een bladzijde had gelezen, scheurde hij die uit en legde hij die op de grond. Ja, geen idee. Mijn vader was iets excentrieker dan ik dacht. Dus dat zijn wel hele leuke dingen. En dat met die zus, dat kwam ook heel erg naar voren. Mijn vader heeft de laatste week in een hospice gelegen. En daar heeft hij een delier gehad. En toen riep hij ook alleen maar, volgens mij, Nonny, dat was Yvonne. Zat hij volgens mij in zijn hoofd weer in zijn jeugd, waarin tante Yvonne voor hem zorgde. Dus dat was mooi om te zien ook, op een gekke manier.
Ja, hoe diep die verbintenis eigenlijk is tussen hun.
Ja. Ja, precies. Want mijn oma was alcoholist. Die was er niet echt voor hem. En die was oud. Het was een beetje zo van... App is er ook nog.
Hij kwam een beetje als mosterd, letterlijk als mosterd naar de maaltijd, zeg maar.
Ja, precies. Zo hoor je dingen van hem van vroeger.
Ja. Hey, en jouw vader overleed dus in augustus. En jouw vriend een jaar later...
Nee, een jaar eerder.
Oh, een jaar eerder. Oké. Okay. Oh, ja. Een jaar eerder. Dus in dat hele proces waarin jij vader zat en waarin jij met hem naar het ziekenhuis ging, die één op één momenten had, had jij dus ook al het verlies van je vriend
ja.
in je zak, om het maar even zo te zeggen.
Ja. En ik weet nog, mijn vriend overleed op 10 augustus 2014. Mijn vader 22 augustus 2015. En ik weet dat mijn vader in oktober, volgens mij 2014, op een gegeven moment een grap aan tafel maakte van, misschien haal ik de kerst wel niet. En ik zat nog volledig in mijn rouwproces. Ja, achteraf denk ik dat ik ook in een depressie zat. Vanwege mijn vriend. Dus ik zei, nou pap, zullen we dat gewoon nog maar even niet doen? Want dat trek ik gewoon even niet.
Dus. Want hoe heb jij... het is een beetje een gekke overgang van je vader naar je vriend. Maar toch, ja. we gaan er toch maar even heen. 10 augustus gebeurt dit. Wanneer was hij vertrokken? Wanneer hadden jullie elkaar gedag gezegd?
Even kijken, dat was een maandag. En volgens mij de dinsdag, woensdag daarvoor was hij vertrokken. Okay. Ik was naar stage gegaan. En we zaten allebei in de trein. Hij ging naar huis, ik naar stage. En toen heb ik hem veel plezier gewenst, de kus gegeven. En toen was het klaar.
Yeah. Dat was en daarna zag je hem nooit meer terug.
Nou ja.
Althans, heb je hem teruggezien nadat hij het ongeluk heeft gehad?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, ik wilde hem wel zien, want dan was het echt voor mij.
Ja. Want hoe heb jij gehoord dat hij dit ongeluk had gekregen?
Ik zat op stage. Ik was gewoon bezig. Ik had een rondje gelopen door het kantoor en ik dacht al een van mijn goede vriendinnen te zien. Ik denk, nou, dat zal wel niet. Dat kan niet. Dus ik ging weer achter mijn bureau zitten en toen werd ik door de HR-manager geroepen. Dus ik liep daarheen en toen zag ik dus mijn beste vriendin zitten en twee bandgenoten van mij en dat waren huisgenoten van hem. Dus via hun had ik hem ook leren kennen. En zij zaten daar met z'n drie en toen dacht ik, nee, dit is niet goed. En toen heeft een van die bandgenoten, die heeft gezegd, heeft meteen gezegd, joh, Laura, jammer, heeft een ongeluk gehad en hij heeft het niet overleefd.
Dus die bracht eigenlijk direct het slechte nieuws.
Ja. Ja. En zij hadden het ook pas net gehoord. Want even kijken. Ja, op zondag is hij dus verongelukt. Op zondagavond heeft de politie het aan zijn ouders verteld. En maandag, en toen hebben ze ook contact gelegd met de vrienden in Delft. En zo is het balletje gaan rollen eigenlijk.
En kan je nog iets herinneren van dat moment dat je verteld werd? Dat jij daar in die kamer met die drie vrienden en die HR-manager stond?
Ja, ik mijn wereld stortte in. En het gekke was, hij op vakantie stuurde niet één keer per dag een sms'je. Toen was WhatsApp nog niet zo groot. En die zondag had hij ook niet ge-sms'd. Dus dat vond ik al heel erg gek. Maar ja, weet je, je bent op vakantie, dus je denkt er even niks van. En mijn wereld stortte echt in. En daarna ben ik naar mijn bureau gelopen. Ik heb mijn jas gepakt, volgens mij, voor de rest alles laten liggen. En toen ben ik met die vrienden meegegaan. Ik weet nog dat we met vier in de auto zaten en dat een van die huisgenoten volledig verkeerd reed. En ik zat alleen maar achterin. Dus ja, het boeit toch echt geen reet meer.
Nee. Hoe lang waren jullie samen?
Na 2 maanden. We hadden eigenlijk niet eens naar elkaar uitgesproken dat we een relatie hadden. Dus je zit nog heel erg in de alles is leuk fase. Weet je, je hebt nog geen ruzie gehad. Je bent elkaar nog aan het ontdekken. Aan het leren kennen, alleen maar leuke dingen aan het plannen. Hij reed motor dus. Ik wilde mijn motorbewijs halen. Dus ik was ook een paar keer met hem op de motor op pad geweest. We waren alleen maar aan het zeggen van, nou, dan na je afstuderen, dan haal jij ook je motorbewijs. Gaan we volgend jaar samen op reis, gaan we samen motorrijden. En het wordt alleen maar heel erg leuk. dan zijn sommige dingen heel erg cru. Want 3/4 jaar later studeerde ik af en hij had gezegd, maakt niet uit wat er gebeurt, maar ik ben bij je afstuderen of we nou nog een relatie hebben of niet. Ja, toen dacht ik dus op mijn afstuderen, ja, klootzak, je hebt gewoon gelogen, je bent er niet. Dus, en dat was zo eenzaam. Want ja, je bent omgeven door allemaal vrienden, familie. Het is ontzettend gezellig, maar de enige die je er echt bij wil hebben, die is er niet. Of dan ben je sms'jes aan het, of WhatsApp'jes aan het teruglezen. En dan lees je, oh ja, we hadden het over wheelies maken op de motorraad. Per ongeluk met mij achterop een wheelie gemaakt. Want hè, het zwaartepunt ligt ergens anders. Dus dat ging, was niet zo handig op een drukke weg in het midden van Den Haag. En daar was hij ontzettend van geschrokken. Dus dan waren we later nog wat op heen en weer aan het appen. En hij zo, ja, ik doe het niet meer hoor. Ik wil nog niet dood. Nou, dan lees je dat terug. Ja.
En wat maakte dat jullie zo tot elkaar aangetrokken waren? Want het voelt als dat er een enorme aantrekkingskracht tussen jullie twee was.
Ja, dat was echt bizar. Dat was vanaf... ja, we hadden elkaar op een huisfeest leren kennen. En daarna zijn we gaan daten. Toen zeiden, ja, ik kom net uit een hele lange relatie. Vrij heftig. Dus ik wil niet... ik kan niks beloven. Ik zei, nou, ik ben al heel lang vrijgezel. Dus als het voor mij te dichtbij komt, dan moet ik ermee stoppen. En nou ja, een dag later liet hij me weten van, ja, toen je dat zei, toen dacht ik nee, want dit wil ik niet laten lopen. Dus toen heeft hij een andere een scharrel die hij had, heeft hij afgezegd. En toen zijn we echt gaan daten. En eigenlijk was het toen niet meer de vraag van, nou, wanneer gaan we nog een keertje afspreken, maar het was gewoon meer vanavond bij jou of bij mij. En hij gaf me het gevoel dat hij de eerste was die me echt zag en gewoon begreep en naar me luisterde en er voor me was. En ja, ja, we waren, ja, om het op zijn Engels te zeggen, infatuated. Nee, het was echt head over heels.
En dan wordt hij ineens weggerukt.
Ja, en dan ga je wel echt door alle emoties heen van, je gelooft het niet. Je wil het niet. Je hoopt dat het toch, ja, hoe egoïstisch het is om te zeggen, je hoopt toch dat het een van de andere drie was in plaats van hij. En ik kon niks meer. Ik woonde toen nog met twee huisgenoten in Den Haag. En zij waren er voor me. En vrienden van me hebben namen een soort van shifts om bij me te zijn. Want ja, het ging gewoon niet goed. Het was gewoon elke ochtend wakker worden en naast je kijken en denken van, ja, dit hoort niet. En die tijd is voor mij ook gewoon echt een waas. Het half jaar daarna, ik weet nog een paar dingen die ik heb gedaan. Bootje varen met vrienden in Haarlem. Een avond op mijn studentenvereniging, waar ik ook veel te veel heb gedronken en stiekem in een gevaarlijke situatie terecht ben gekomen. Maar van augustus tot januari weet ik eigenlijk heel weinig. En het enige wat ik deed elke dag was opstaan, douchen en de puzzel in de Volkskrant maken. En als ik dat had gedaan, dan was mijn dag oké.
Dat was eigenlijk je survival modus, die puzzel.
Ja.
Ja. Ja, en de vrienden waarschijnlijk om je heen, die je zei, die ervoor zorgden dat ze bij je waren?
Ja, ja, die ben ik extreem dankbaar geweest. Er was gewoon altijd iemand bij me in huis. Terwijl ik sloot me op, dus ik was luisterboeken aan het luisteren. Ik was series aan het kijken. Ik was, nou ja, alles maar aan het doen om niet te hoeven nadenken. Als ik ook op pad ging zonder luisterboek, nou, dan was ik binnen 5 minuten was ik aan het huilen. En zij zijn er heel erg voor me geweest. En na 2 weken hebben ze gezegd van, joh, Lau, we gaan niet meer elke dag bij je zijn. Dus we vragen aan jou, als jij iets nodig hebt, kom naar ons toe. En dat kon ook. En dat was, ja, dat was echt, echt bizar fijn. En ik heb hun ook op een gegeven moment gezegd, ik weet niet hoe ik jullie kan bedanken. Dat heeft me er doorheen gesleept. En al waren ze er maar op de achtergrond, of om om tegen me aan te lullen of ja, stomme flauwe grappen mee te maken, want dat is ook rouw, dan ja, het was echt onbetaalbaar.
Dus je bent ook gestopt met je stage en het was thuis, achter je deur, jij met dat wat er was.
Ja, zeker. Hm. Ik ben op een gegeven moment wel weer teruggegaan naar mijn afstuderen. Ik kwam later ook nog een mail tegen die ik naar mijn professors heb gestuurd. Van, hoi, ik stop even met mijn afstuderen, want ik heb gehoord dat mijn vriend is overleden. Doei. Ja, oké. Okay. Nou, dat veel ja, meer kan je niet verwachten dus... van iemand, denk ik. Volgens mij was ik na 3 of 4 weken alweer op de universiteit en ik stond in de lift en ik denk echt, what the fuck doe ik hier? Dit is echt, nou oké. Okay. En ik ging wel af en toe naar kantoor bij het bedrijf waar ik afstudeerde, puur voor de sociale omgang en een ritme. Want het gebeurde natuurlijk begin augustus en in september ging iedereen, pakte zijn leven weer op. Iedereen ging weer studeren of werken. Dus ja, om dan in je eentje thuis te gaan zitten, word je ook niet echt gelukkig van.
Nee.
En ik had toen, mijn stagebedrijf zei, joh, Lauw, neemt alle tijd die je wil. Als je er bent, ben je er. Als je er niet, ben je niet. Stuur even een berichtje als je niet komt. Achteraf hadden ze het om moeten draaien. Stuur even een berichtje als je wel komt. Want als ik 's ochtends wakker werd en mijn hoofd werkte niet en ik zag het echt niet zitten, dan was die drempel nog zo groot om dan een mail te gaan typen van, joh, ik ben er niet vandaag. Terwijl als ze dat hadden omgedraaid en hadden gezegd, joh, stuur even een berichtje als je wel komt. Ja, dan word je, ja, als je wakker wordt en je hebt een goede dag, ach, dan is het van, oh, oké, okay, ik kom eraan, dat is veel fijner. En dan ga je gewoon op pad. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik zei, ik kom eraan. Toen liep ik naar de trein, ging de trein rijden, maar die had allerlei stop-issues. Dus uiteindelijk ging ik weer terug naar het station. Toen dacht ik, ja, dit is een teken, ik ga weer naar huis, ik ga er niet heen. Dus ja, dat was gewoon in heel veel tot januari heb ik echt in een waas geleefd. En daarna ben ik weer een beetje wakker geworden. Er was een moment in de eerste week van januari dat ik dacht, hey, dit voelt weer luchtiger of zo. En
is dat echt een exact moment wat je nog terug kan halen? Of was het gewoon van de een op de andere dag dacht je, hey, er is iets veranderd?
Ja, het laatste. Want ja. Ik kan geen situatie erbij bedenken. Maar het was wel echt het gevoel zo van dat hele zware is er vanaf. En ik heb weer zin om dingen te doen. En ik kwam weer helder nadenken, want ik heb later teruggekeken wat ik in het half jaar aan mijn studeren heb gedaan. Nou ja, dat was heel weinig. Terwijl ik echt dacht dat ik heel veel deed. En dat ik gewoon eigenlijk prima werk afleverde. Maar ja, je cognitieve vermogen is gewoon weg.
Ja.
Dus, ja.
Hey, en dan komt dat afstuderen?
Ja.
Waarin je net al noemde, ja. En dan is hij er niet. Terwijl hij dat eigenlijk aan je beloofd heeft. Hè? Of we nou een relatie hebben of niet, zei hij geloof ik, als ik je citeer. Maar hoe dan ook, ik ben er.
Ja.
Ja. En dan is dat niet het geval.
Nee.
Dan word je eigenlijk, zijn dat een van de vele momenten in je leven. Waarvan dat was dat de eerste dat je daar echt heel erg mee geconfronteerd werd? Dat hij er niet was?
Nee. De eerste waarvan ik echt dacht, je bent er niet, was volgens mij een eerdere meeting voor mijn afstuderen. En ik weet nog dat ik daar uitkwam. Volgens mij was dat de halverwege meeting. Dat ik daar uitliep en over het universiteitsterrein liep en dacht, ja, dat is allemaal heel positief. Ik zo, en er is maar één iemand met wie ik dit wil vieren. En die is er niet. Dus ja, wat betekent het dan?
Dus wat heeft dat afstuderen voor jou dan betekend? Daar zit dus iets op jouw afstuderen.
Ja, mijn afstuderen zal altijd, zeg maar, doordrenkt zijn van Jelmer. Ja, het gebeurde in augustus. Ik ben in mei afgestudeerd. En toen was ik alweer dermate ver dat ik het plek geven vind ik altijd zo'n...
Nee, dat klopt ook niet. Nee. Want het reist altijd met je mee. Maar ja. Ik kon ermee dealen. Het ging met je mee op reis.
Ja, het gaf geen steek meer, zeg maar. Mm-hmm. En ik heb wel nog... hij droeg altijd een hele lelijke groene zonnebril. Dus die hebben we zeg maar op de bar gelegd, als in met een kaarsje erbij, zodat hij er toch bij was. Maar het voelde toen al zo van ja, het is gebeurd en het was extreem kloten, maar dat is wat het is. En ik doe er gewoon nu niks meer aan, dus ik ga verder. Niet ik moet verder, maar ik ga verder.
Ja, want wat je ook doet, je kan iemand niet terughalen. Weg, ja, het klinkt heel heftig. Weg is weg, maar dat is tegelijkertijd ook niet waar. Hij is fysiek weg, niet weg op de andere manier. Hè? Nee, dus niet weg in dat jij nog steeds in hem kan denken en dat je nog steeds herinneringen hem kan ophalen en dat je het nog steeds over hem kan hebben met de mensen die hem kennen. En, weet je, dus op die manier kan hij er natuurlijk altijd, kan hij altijd blijven, maar je kunt hem nooit meer echt ontmoeten. Ja. In de zin van, ik kijk jou in de ogen en jij kijkt mij in de ogen aan. Dat is gewoon weg.
Ja, ja, dat klopt. En ik weet nog dat ik één keer op een station, op een treinstation stond en iemand hoorde die zijn stem had. Ik weet niet wat het was, maar dat was ook volgens mij echt maanden nadat hij overleden was. En ik raakte gewoon in. Ik was zo in de war. Want ik hoorde die persoon praten. Ik denk, hè, dit is jammer. Waar is die? Waar is die? En dan krijg je toch weer een soort van die hoop. Van, ga ik hem nog een keer zien? En dan de deceptie van, nee, het is iemand anders. Het is wel waar.
Ja.
Dat is heel bizar wat het met je hersenen doet.
Ja.
Eigenlijk.
Denk je dat, je zei al eerder, je hebt hem willen zien om zeker te weten dat hij het was. Ja, om een soort van bewijs te hebben. Ja, het was Jelmer die verongelukt is.
Ja.
Wat was er van hem zichtbaar? Was hij herkenbaar zichtbaar?
Ja, zeker wel. Hij is dus met de motor in een greppel terechtgekomen. Dus hij is in de bocht recht doorgereden en daar was een duiker. Zijn motor kwam tegen zijn borstbeen aan. En toen is volgens mij was het dat zijn aorta gescheurd is en meteen overleden. Dus in zijn gezicht had hij relatief weinig beschadigingen. Eigenlijk voornamelijk aan de ene kant. Maar ze hadden hem zo neergelegd dat het aan de goede kant naar je toe was. Een van zijn handen was heel erg beschadigd. Maar ze hebben zijn andere hand er zo overheen gelegd. En ze hebben zijn sjaal omgedaan. Want zijn nek was wel behoorlijk beschadigd. Dus ja, je zag dat hij iets heftigs had meegemaakt. Maar het was zeker nog wel, het was zeker gewoon nog wel jammer.
Denk je dat je dat heeft geholpen door hem toch nog te zien voor wat er allemaal daarna kwam?
Ja, want dat heb ik ook tegen zijn moeder gezegd. Voor mij is dit niet jammer. Omdat hij ging slapen nadat ik al sliep en werd wakker voordat ik wakker werd. Dus ik had hem letterlijk nog nooit zo stil zien liggen. Dus voor mij was dit niet de enthousiaste jongen die ik kende. En dat was voor mij een soort van bevestiging van ja, het is hem, maar dit is hij niet voor mij. Voor mij was het die jongen die ik nog ken uit mijn herinnering.
Het is ook wel interessant, hè? Dat je dus op een bepaalde manier iemand hebt meegemaakt. en dat je dus nog nooit iemand letterlijk stil hebt zien liggen.
Ja, gek hè?
Ja. Yeah.
Maar ja, dat kom je alleen maar op zo'n manier tegen.
Ja,
en
nee.
Dat is juist het gekke van dat we elkaar gewoon nog niet zo lang kenden.
Nee, ja, precies. Ja. Hey, en nu doen we even een fast forward. Het is 2023. Je vader is er sinds 2015 niet meer.
Ja.
Jelmer is sinds 2014 van deze aarde vertrokken. Waar sta je nu?
Ik ben inmiddels getrouwd. Heb een zoontje van 8 maanden. En ben mijn leven opnieuw aan het inrichten. Alles wat er gebeurd is, heeft gewoon dermate effect op me gehad. Dat ik gewoon wel echt anders in het leven sta. Je bent gewoon niet meer zorgeloos. En je realiseert je dat het op elk moment over kan zijn. Dus ik maak nu veel eerder keuzes om, als ik niet ergens niet gelukkig van word, om iets anders te gaan doen. Zo ben ik in 2021 met mijn nu man een half jaar op sabbatical geweest. Want ja, we wilden het niet uitstellen. We dachten, ja, we kunnen wel wachten tot we, met pensioen zijn. Maar ja, wat heb je daaraan? Nu hebben we nog geen kids, dus we gaan nu gewoon een half jaar vrij nemen. En dat werd nog sterker toen ik beviel van mijn zoontje. Dat ik gewoon dacht, ik wil niet meer 5 dagen in de week werken. 5 dagen in de week moeten werken. Ik wil flexibeler zijn. Ik wil er meer zijn voor mijn zoontje. En ja, ik ben ambitieus. Maar ik wil gewoon meer tijd. met vrienden, familie, geliefden en mijn zoontje. En dat zorgt er nu voor dat ik eigenlijk vrij snel heb besloten om dan een kantoorbaan in loondienst vaarwel te zeggen. En te kiezen voor flexibiliteit en het ZZP-schap en ondernemerschap. En daar ook mensen wil helpen om hun eigen keuzes te maken om dat geluk te gaan vinden met de lessen die ik geleerd heb. En ik heb ze op een niet zo leuke manier geleerd. Maar ja, alsnog ben ik er blij mee. Ja. Want het maakt me wie ik ben.
Ja, dus zeg je daarmee dat eigenlijk die twee ervaringen in 2014 en 2015, waarin je natuurlijk ook het proces van je vader hebt meegemaakt, wat ziek zijn betekent. Hè? Dus dat je leven ineens van, hè, je komt uit een faillissement wat al heftig aan zich is. En dat ontstaat ook niet ineens van de een op de andere dag. Dus daar zullen ook wel wat jaren aan vooraf zijn gegaan. Hè, dus er zijn hele roerige jaren geweest voor je ouders. Waarschijnlijk ook voor jou, want jij wordt er natuurlijk ook in betrokken. Dan wordt hij ziek, dan heb je de jaren dat hij ziek is. Dat doet iets met je. Dus je ziet heel erg de vergankelijkheid van het leven.
Ja, zeker.
En wat er allemaal in kan gebeuren. En dat je, heeft het je daarmee dan eigenlijk bewust gemaakt dat je op een andere manier bent gaan kiezen? Dat je op een andere manier keuzes bent gaan maken?
Ja, maar pas later. Toen mijn vader was overleden, was ik net afgestudeerd, had ik mijn eerste baan. Ik zou eigenlijk het weekend dat hij te horen kreeg dat hij naar het hospice ging, zou ik die maandag daarna naar Frankrijk vertrekken om te gaan werken. Maar ja, dat heb ik niet gedaan. En het eerste wat mijn vader zei was van, hé, maar ga je nou niet naar Frankrijk? Ik zo, nee. Wat? Maar hoezo dan niet? Ik zo, wat denk je zelf? Ik zo, maar ik heb met ze overlegd. Ik ben welkom als ik er weer aan toe ben. Hij zei, oh, oké, dan is het goed. Hij wilde gewoon dat ik goed terecht kwam. Ik ben toen naar Frankrijk gegaan en daar wilde ik... Daar heb ik eigenlijk aan heel weinig mensen gedeeld wat ik heb meegemaakt. Want ik wilde niet dat meisje zijn die zoveel heeft meegemaakt... en het desondanks nog heel erg goed doet. Ik wilde niet zielig zijn. Ik wilde geen medeleven meer. Ik wilde geen blikken van, oh jeetje, wat heftig. Want als je dit vertelt, ja, het is heel stom, maar het is echt een sfeerspons. Weet je, als je in een gewoon gesprek vertelt van ja, mijn vader is overleden, mijn vriend is overleden, mijn ouders hebben een faillissement gehad, bla bla. Dan duurt het wel even voordat het gesprek weer een beetje, voordat mensen zich weer gemakkelijk voelen om het weer ergens anders over te hebben. En daar was ik dus een beetje klaar mee, dus ik heb het in Frankrijk bijna niet verteld. Dus ben ik ervoor weggelopen, weet ik niet.
Ik denk dat het een hele logische reactie is, want je was in die tijd twintiger.
Ja.
En als twintiger zit je gewoon in een bepaalde fase van je leven, dat je gezien wil worden voor wie je bent en niet voor wat je hebt meegemaakt.
Precies. Dus ik heb daar heel veel hard gelopen. Ik ben daar depressief geweest. Ik voelde me heel erg alleen, want ik kende de taal niet. Frankrijk is nou niet per se het meest Engels sprekende land. Ja, op mijn werk viel het mee, want ik zat in een hele internationale omgeving. Dus ik had echt een warm bad waar ik qua werk in terecht kwam. En in het begin ging het goed, maar na drie kwart jaar kreeg ik een betere band met mijn collega's en leer je elkaar wat persoonlijker kennen. En dan kennen zij een heel groot deel van jou niet, wat zo tekenend is. En uiteindelijk heb ik in 2017 ben ik weer naar Nederland verhuisd. Ben in Nederland gaan werken voor hetzelfde bedrijf. In een voor mij toxische werkomgeving. En daar kwam alles eruit. Dus ik heb daar een burn-out gehad. En dat kwam omdat ik iedereen tevreden wilde houden. En iedereen blij wilde houden. Maar er was een hele negatieve sfeer. Maar ja, het kwam vooral doordat ik allerlei dingen in mijn hoofd en mijn lijf had. Die ik niet had verwerkt.
Ja.
En pas daarna ben ik andere keuzes gaan maken.
Ja, niet zo gek hè. Hoe je dan soms gewoon keuzes maakt. Ook. Denk ik uit een soort zelfbescherming voor jezelf. Omdat je ook nog niet helder hebt. En weet je, dat is altijd makkelijk achteraf beredeneren. Maar in zo'n moment wat je dan allemaal hebt meegemaakt, weet je zelf waarschijnlijk ook helemaal niet. Wat doet dit eigenlijk met me? Wat betekent dit voor mij? Weet je dat? Hè? Is een totale verwarring.
Ja, zeker. En de machteloosheid. Ja, je kan er niks mee. Dus ja, en ook dat, daar was het... Hij is eind augustus overleden en het was september en iedereen ging weer aan de slag. Ja, dan ga ik ook maar.
Boeiend hè, dat wat er dan gebeurt in jouw wereld, dat dan de wereld om je heen gewoon door blijft draaien. Terwijl er rigoureus iets veranderd is in die van jou.
Ja.
Maar echt de wereld waarin je zegt eigenlijk bijna zich niet bekommert om wat er in jouw wereld is veranderd. Want ja, het is weer september, dus we gaan weer. De zomer is voorbij, olé. Ja, ja. Nou ja, ja, bijna toch dat. Ja.
Ja, ik heb letterlijk wel eens, toen Jelmer net was overleden, toen had ik bedacht, ik ga boodschappen doen. Nou, dat was voor mij een heel ding. Maar ik voel me goed, ik ga boodschappen doen. Dus ik loop de trap af, doe de deur open en ik zie allerlei mensen, auto's, mensen fietsen, mensen bellen, mensen lopen. En ik doe de deur weer dicht en ik ga naar boven. Ik denk, ja, waar is de wereld mee bezig? En oh ja, dat was ook nog, dat bedenk me nu. Emma 17 was ten tijde van Jelmers overlijden. Dus de hele, heel Nederland had het over Emma 17. Al die Nederlanders die overleden waren. Super naar en sneu. Maar ik had alleen maar zoiets van, niemand heeft het over Jelmer. Ik heb ook verdriet. Ja, weet je, die Emma 17. Ja, weet je, zijn gewoon extra mensen die ook dood zijn. Maar Jelmer is er ook. Nou, die is er niet meer. Maar die moet ook aandacht krijgen. Dus ook dat Emma 17 verhaal heeft voor mij een hele andere emotie dan voor een ander.
Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Dat alles komt met de lading van waar jij in jouw leven bent.
Ja.
Of wat jij in dat moment meemaakt.
Ja.
Hè, dus het is interessant dat omdat een MH17, waar ook heel veel individuen zijn overleden, want zo simpel is het, hè?
Ja.
Ik bedoel, heel veel individuen waar heel veel mensen gemis en verlies hebben ervaren. Maar doordat dat zo'n groots gebeuren was met de, nou ja, ik wil het niet verkleinen, maar met de enorme drama eromheen, waarin er ook nog eens collectief in Nederland gerouwd werd, waarin het zichtbaar was op de televisie, waarin, nou ja, je kon de krant niet openslaan en het nieuws bekijken volgens mij, en het ging erover.
Ja.
En het heeft er heel lang over gegaan, dat het bijna leek alsof er niks anders in de wereld gebeurde.
Ja, terwijl bij mij mijn wereld ook op zijn kop stond.
Ja, en bij jou, maar ik denk bij heel veel andere mensen, weet je?
Ja.
Ja. Dus, maar dat geeft een beeld bij, ja, bij jou stond het ook op zijn kop.
Ja.
En ja, en dat lijkt dan alsof dat er helemaal niet toe doet. Jij wordt dan ineens tussen dat grote wat gebeurt in de wereld buiten jou, word je echt zo'n heel klein, oh, maar wie ben ik? Ben ik dan eigenlijk ook nog wat? Weet je, dat bijna.
Ja, of was hij dan niet? Want dat ging ook niet om mij, het ging mij om jou, maar daaraan gelinkt. Ik had nul ruimte om er voor anderen te zijn. Dus ik merkte ook pas 3-4 maanden na zijn overlijden dat ik voor het eerst weer een soort van intrinsiek een interesse kon tonen voor een ander of meeleven kon met iemand. En daar was ik zo blij mee. Want het voelde zo fijn om weer eens ook ruimte te hebben voor het gevoel van iemand anders. Maar dat was in dat MH17 verhaal was dat totaal niet zo. Want er was alleen maar ruimte voor mijn verdriet in mijn lijf. Dus ja, dat maakt het des te pijnlijk, denk ik.
Ja, het is, maar ik vind wel dat, ik bedoel, er is natuurlijk al wel de nodige tijd overheen gegaan. Ik vind wel dat je het heel mooi kunt verwoorden. En niet dat mooi verwoorden nou zo prachtig is of zo. Of dat per se moet. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat je heel helder hebt wat er allemaal is gebeurd.
Ja.
Er zit een enorme helderheid op.
Ja, en ik denk dat dat enerzijds is doordat ik die vrienden had die zo om me heen waren. En die hebben geen enkel moment gezegd van joh, Laura, nou even niet. Die hebben me altijd alle ruimte gegeven. Ook al vertelde ik verhalen 3 keer. Ook al vertelde ik veel te veel details waar ze echt niet op zaten te wachten. Ze hebben nooit gezegd, ik doe maar even niet. Dus ik heb echt gewoon, ik heb het gewoon maanden alleen maar over hem gehad. En mijn burn-out is 3 jaar later, 4 jaar later, die ging gepaard met een dysthymische stoornis. Dus een langdurige depressie, een langdurige milde depressie. Daar zat voor mij ook een hele, hele goede verklaring in. Want wat die dysthymische stoornis bij mij deed, is het afvlakken van mijn emoties. Dus dingen waren minder verdrietig. Dingen waren minder pijnlijk. Maar dingen waren dus ook minder leuk. En ik dacht dat dat gewoon was wie ik was geworden na alles wat er was gebeurd. Juist, ik ben uiteindelijk in therapie gegaan. Cognitieve therapie, EMDR-therapie voor traumatische gebeurtenissen rondom mijn vader. Nou, wat er daar kort vooraf ging, is dat mijn moeder een herseninfarct heeft gekregen. Dus ook daar heb ik de therapie rondgekregen. Ja, vandaar dat ik zei, het zijn bewogen jaren geweest. En ik heb muziektherapie gedaan, want ik zing zelf. Dus ik kon door zang kon ik veel sneller sneller bij mijn emoties komen dan dat ik door praten kon. En dat heeft me zo geholpen. En juist daarom zijn we juist alles helemaal doorgegaan. En ik merkte ook in die EMDR-therapie, bij de gebeurtenissen rondom Jelmer had ik geen hele heftige emoties meer. Dus die hebben we nauwelijks behandeld. Het zat vooral op mijn vader en om wat er gebeurde met mijn moeder. Mm. En daarin is ook het verschil. Bij Jelmer heb ik, nou ja, een half jaar kon ik niks. Heb ik alleen maar gepraat, alleen maar, ik ging hardlopen, want ik wilde dat mijn lijf net zo moe was als mijn hoofd. Maar bij mijn vader ben ik na 3 weken naar Frankrijk verhuisd en heb er eigenlijk veel minder aandacht aan besteed. En dat kwam dus overeen met die therapie. Dus ja, door dat zo te doen, zorgt er wel voor dat je er gewoon en ziet wat je eraan hebt. Je kan echt heel bewust kijken, oké, je leert van alles wat. Dus ook wat er nu gebeurde is, het is heel pijnlijk, maar je haalt er hele waardevolle lessen uit. Dus ik heb er ook veel over geschreven en dat helpt ook gewoon met dingen helder krijgen.
Ja, maar dat heeft je uiteindelijk wel gebracht dat je, nou ja, je kunt zeggen relatief. Of nou ja, dat je wel, ik bedoel, je zei net even in de notendop zo propt in één zin. Nou, ik ben getrouwd en ik heb een kind van 8 maanden. Zo alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Ja, in het hier en nu is dat natuurlijk ook de normaalste zaak van de wereld voor jou. Maar als je denk ik terugkijkt in perspectief ten opzichte van wanneer je het verlies hebt gehad en hoe je dan daarmee je leven weer hebt opgepakt, ja, dan denk ik dat is ook gewoon niet niks. Dat doet ook niet iedereen.
Nee, ik heb ook echt periodes gedacht, wat moet ik met mijn leven? Nou ja, ik was, dit was 2014, dus ik was 26. En ja, krijg ik ooit nog een relatie? Jammer was de eerste die mij echt de liefde liet zien, dus ja, ga je dat nog een keer vinden? Ja, dus dat is... Op dat moment denk je, dit gaat never, nooit meer happenen. Maar ik kwam een medestudenten tegen wiens vriend was omgekomen toen zij 18 was. En ik leerde haar kennen toen we waren al 24, 25 waren. En toen zij dat vertelde, toen dacht ik, oké, als jij er nu zo bij staat, dan kan ik dat ook. Hoewel ik me toen er nog niks bij voor kon stellen hoe dat dan was of hoe dat zou gaan, wist ik van oké, dus er is hoop. En het gaat misschien ooit weer normaal voelen.
Ja, en dan ineens is het zo.
Ja.
Maar ja, dat is niet ineens. Nee, want precies. Daar heb je wel heel veel werk voor verricht. En daar heb je wel... Ja. Ik denk als de woorden letterlijk met je pootjes in de modder staan en doorleven wat er allemaal... voor rommel naar boven komt, hè? Wat dan nodig is om te doorvoelen, te doorleven, aan te kijken. Nou ja, te zingen, zoals je dan zelf zegt, te zingen en te beschrijven.
Ja.
Ja. Je hebt wel, denk ik, jezelf geleerd dat als er dus iets heel verdrietigs je overkomt, hè, los van of het een groot gemis is van een mens, want we maken natuurlijk heel veel verdriet in ons leven mee, die we ook in ons dagelijks leven ervaren, dat we dingen los moeten laten. Je zegt net ook, ik laat mijn werk los. Dat is denk ik wel een hele bewuste keuze, maar het is ook een stukje rouw om dat los te laten, waarin je ook weer de openheid van iets totaal nieuws, waar je natuurlijk heel veel plezier en energie van krijgt. Maar het is ook weer een hoofdstuk afsluiten.
Ja.
En daar komt ook wel, maar ik denk dat je door dat je zo jezelf hebt geleerd hoe je dat kan verwerken. Als je denkt, oh, ik heb het even lastig. Nou, dan ga ik misschien wel zingen of dan ga ik schrijven. Want ik ken nu de tools die mij helpen om er doorheen te komen.
Ja, en dat ik zeg ook eigenlijk altijd, alles is rouw. Alle verandering is rouw. Dus een relatie die overgaat of een toekomstperspectief wat gewoon niet is wat je verwacht. Het is allemaal rouw. Je moet het allemaal verwerken. Wat ik gewoon heel erg heb geleerd is van, ja, je hebt gewoon echt geen invloed op wat er je gebeurt, maar wel over hoe je daarop reageert. En dan hoef je echt niet alles positief te zijn. Je mag ontzettend hard balen als er iets gebeurt, maar ga niet in die slachtofferrol zitten. Weet je, als je zelf het heft in eigen handen neemt en ervoor zorgt, hoe kleine stapjes je ook maakt, om weer naar iets nieuws te gaan, dan komt dat er vanzelf. En elke keer door zo'n gebeurtenis word je soort van teruggeslagen, zeg ik altijd, naar een nieuw nulpunt. En ik denk dat de essentie is dat je dat ook moet zien als een nieuw nulpunt. En zo van, oké, vanaf hier ga ik weer bouwen. En niet, ik sta op -1 en ik moet eerst weer naar 0. En dan pas kan ik verder.
Want ja, ik denk vind dat ik wel je mooi.
Dan, ja. Ja, want dan kom je komt er nooit meer. Want je wordt nooit meer degene, wat er ook gebeurt, je wordt nooit meer degene van ervoor. Je wordt een nieuw persoon. En als je altijd blijft hangen aan wat je dacht dat je wilde zijn, of wat je dacht dat het moest zijn, dan dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus dan ga je gewoon niet gelukkig worden.
Dus los van dat je dus geleerd hebt om die keuzes te maken, leef je eigenlijk ook veel meer dan... Ja, ik vind het woord hier en nu, dat klinkt altijd... Dan denk ik, oh, hier en nu. Maar leef je wel meer een soort leven in het vertrouwen dat er wat er komt is oké. En nou ja, ik zie wel waar het goed voor is.
Ja, en dat betekent niet dat ik me geen zorgen maak om dingen. Absoluut.
We zijn ook gewoon nog mensen, hè? We zijn geen robots.
Precies. Maar mijn man vroeg in het begin van onze relatie wel eens... ben jij nou gelukkig? Ik zei, ja, ik ben gelukkig. Ik denk niet dat ik geen doelen heb, dat ik niet dingen wil. Maar ik ben gelukkig met waar ik nu ben. Als ik dat niet zou zijn, dan had ik gewoon al een andere keuze moeten maken. En dat was ook met het proces van mijn ontslag nemen, iets anders zoeken. Ontzettend spannend. Echt rete eng. Maar elke keer dacht ik, weet je, ik ben er naartoe aan het werken dat ik iets anders ga doen. En ik ben... Weet je, in september dacht ik nog bij mezelf, ja, ik ben nog geen loondienst. Ik wil iets anders. En ik ben er voor actie aan het ondernemen. En dat is wat ik nu aan het doen ben. Dus nee, het is er nog niet, maar het gaat het wel komen. Dus ja, maar dat is wel een hele verandering geweest. Ja, ik heb nu, vroeger was ik altijd van, oh, over een maand ga ik dit doen, superleuk. En dan had ik geen aandacht meer voor alles wat er tussenin gebeurde. En nu denk ik veel meer van, oh ja, wat hebben we dit weekend ook alweer? Maar ja, ik probeer gewoon te genieten van alles wat er is.
Ja, mooi. Wat kan ik hier nou nog over zeggen? Ik ben een beetje stil, merk ik. Dat ik denk van, wow, wat valt hier? Is er nog iets wat jij... Ik val stil, maar is er nog iets wat jij denkt... Nou, voor degene die hier naar luisteren... en die nu zo'n beetje... Ik voel dat we wel een beetje zo aan het einde zijn. Is er nog iets wat je niet hebt gezegd... wat je niet hebt genoemd... waarvan je denkt, nou, als er nou nog iemand luistert... en ik zou ze nog een... nog iets mee willen geven? Is er dan nog iets waarvan je zegt van, nou, dit moet echt nog gezegd worden?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat vooral wat er ook gebeurt, jij hebt invloed op wat jij doet. Dat is denk ik het belangrijkste en dat gaat je er doorheen helpen.
Ja, ik denk dat echt een hele belangrijke is. Jij bent, alles wat er gebeurt in je leven, daar ben je zelf de schakel in. En niemand anders.
Ja.
En ook als je ergens in je diepste rommelpotje zit met je pootjes in de modder, ook dan weet je nog hoe diep je ook zit, weet je soms toch ook nog best wel dingen die wel belangrijk voor je zijn. En daar kan je echt op vertrouwen.
Ja, zeker.
En die paar dingen die je dan nog weet, daar mag je naar luisteren en daar mag je dan wat mee gaan doen.
Ja, daar mag je door laten leiden.
Ja. Ja. Ja, en dan wel leiden met een korte ei en niet met een lange ei.
Ja.
Ja, dat lijkt me de beste weg. Ja.
Precies.
Hey, dankjewel voor je openheid.
Graag gedaan. Tot een heel fijn gesprek.
Nou, dat was hem weer voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je er weer was. Mocht het nou zo zijn dat je vragen hebt of opmerkingen of suggesties of wensen voor onderwerpen of heb je gasten die je kunt aanreiken, dan sta ik er altijd voor open. Dankjewel als je met me mee wilt denken. Hetzelfde voor het delen. Deel het met je vrienden, bekenden, familie, wie dan ook in je omgeving. Want hoe meer de verhalen verspreiden, hoe beter het is. En voor nu, tot de volgende aflevering.